Openbaring 21. Begin bij vers 4. Waar blijft de belofte van zijn komst, zeggen mensen? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo als het van het begin der schepping af geweest is. Want willens en wetens ontgaat hun dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde die uit en door het water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vuren bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen. Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heer talmt niet met de belofte, al zijn er die aan talmen denken, maar hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, toch dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen door vuur vergaan en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen al dus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, terwille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting onbevlekt en onberispelijk te blijken voor hem in vrede en houdt de langmoedigheid van onze Heere voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus na de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, evenals in alle brieven wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften. Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, wees op uw hoede dat gij niet door de dwaling van de zedeloze meegesleept afvalt van uw eigen standvastigheid, maar wast op in de genade en in de kennis van onze Heere en Heiland Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid. En dan uit Openbaring 21, de eerste verzen. Openbaring 21. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, neerdalende uit de hemel van God, getooid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volken zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon gezeten is, zei: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei, schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En hij sprak tot mij: ze zijn geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet. Wie overwint zal deze dingen beërven. En ik zal hem een God zijn en hij zal mij een zoon zijn. Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dit is de tweede dood. Tot zover. We hebben best een moeilijk onderwerp vanavond. Over de eeuwigheid, hoe raar het ook klinkt, staat heel weinig in de Bijbel. We hebben de beide stukjes gelezen die gaan over de eeuwigheid. Dat is 2 Petrus 3 en dat is Openbaring 21, vers 1 tot en met 8. Daar moeten we het mee doen. Toch is er heel vaak sprake van eeuwig leven, eeuwigheid, van God die van voor de tijden bestaat, die raadsbesluiten heeft genomen voor er eerst de eerste stofdeeltjes er waren. God die al was, eer de wereld werd. Al die termen hebben we misschien al een keer gehad in de loop van de avonden, maar dat zijn hele bijzondere uitdrukkingen. Het is razend moeilijk om een situatie je in te denken waaraan geen einde komt. Maar het is nog moeilijker om je te realiseren dat aan die situatie ook geen begin is. Dan staat je verstand stil, want dit is iets wat we eigenlijk niet kunnen plaatsen. We hebben daar geen vermogen voor. De capaciteit om dit te begrijpen moet nog komen. En toch, het staat in de Bijbel. Eeuwig. De eeuwigheid. De tijd is dan inderdaad voorbij. De tijd is begonnen met het scheppen van hemel en aarde. En dat is doorgegaan tot en met vandaag. En dat eindigt als die eerste hemel en die eerste aarde weer voorbij gaan. Als dat weer afgesloten wordt. Er is natuurlijk van alles gebeurd in die tussentijd. Heel veel zelfs. En misschien zeg je, ik heb eeuwig leven gekregen. Wie de Zoon van God heeft, heeft het leven. Maar dat leven is ook eeuwig leven. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren Zoon niet gespaard heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, het eeuwige leven zou krijgen. Het eeuwige leven is de Heer Jezus zelf, zegt de Bijbel. Het gaat daarbij niet om een soort tijdspannen, dat kan al niet in de termen van eeuwig, maar dat heeft te maken met iemand, de eeuwige. Dat leven, het leven van de Heer Jezus, is het deel van een gelovige. En daarom is elke avond, echt elke avond, voor zover ik me kan herinneren, gezegd, geloof in de Heer Jezus en je hebt het eeuwige leven. Als je de Heer Jezus niet hebt, heb je het leven niet. Als je hem wel hebt, ben je uit de dood overgegaan in het leven. Het leven van de Heer Jezus is het eeuwige leven. Hij zelf is dat eeuwige leven. God is eeuwig. Wij zijn maar beperkt. We hebben een bepaald aantal jaren. Misschien vindt u dat u al heel ver bent. Sommigen hebben dat. Anderen denken, ik ben nog maar net begonnen. Maar te bedenken dat wij, ook als we zouden sterven, toch verder gaan. De geest weerkeert tot God die die geest geschonken heeft. Ik citeer Prediker 12 uit het Oude Testament. Dat het dan helemaal niet afgelopen is. Dat we met een arme Lazarus ergens zijn in de schoot van Abraham, of met Paulus in de derde hemel, waar onuitsprekelijke woorden te horen zijn, een mens niet geoorloofd om ze uit te spreken, ontbonden en met Christus, verreweg het beste, tot in eeuwigheid bij hem. Al die dingen hebben we eigenlijk al een beetje gehad in de loop van de avonden. En toch nog een afrondend onderwerp over de eeuwigheid. Ik zal eerst schetsen hoe het verloop van de gebeurtenissen is geweest of gaat worden. God heeft in de beginnen de hemel en de aarde geschapen. De aarde was woest en ledig, zo begint Genesis 1. duisternis lag op de vloed en de geest van God zweefde of broedde op de wateren. En toen is God gaan handelen. Er zij licht, eerste dag en zo volgende 6 scheppingsdagen. Die discussie is nog lang niet verstomd. Opnieuw weer nieuw leven ingeblazen in die discussie over zijn dat nu 6 dagen van 24 uren of moet je dit heel anders zien? Kun je praten over miljarden jaren? Al eerder heb ik gezegd dat ik daar beslist van afstand van neem. Want ik geloof stellig, als de Bijbel ons dit zo meedeelt, in termen van zon die zichtbaar wordt en weer weggaat, dat het aan 24 uren per dag moet toeschrijven. En niet aan andere termen. En het gaat niet om de discussie wel eens en niet eens. Het gaat erom dat God in dat hele scheppingsplan iets bijzonders voor had. Hij wilde een mens op een nieuwe situatie, in een nieuwe situatie zetten. En die mens, Adam, is hier op aarde gekomen. Naar Gods beeld geschapen, maar in Adam zat al Eva. Zo is het begonnen in onze Bijbel. Genesis 1, net geciteerd, een heel klein stukje. En Genesis 2 vertelt ons hoe Eva uit Adam is gekomen. Maar ze zat er al in. Man en vrouw schiep hij hem, de mens. Vanaf het prilste begin heeft God in Adam Eva gezien. En ze zat er ook in. Maar een hulp die bij hem paste was voor Adam nog niet zichtbaar. Toen heeft God dit ook zichtbaar gemaakt door hem in een diepe slaap te brengen en uit zijn zijde, uit zijn rib, een vrouw te bouwen. Vlees van mijn vlees, been van mijn gebeente, manin. Man en vrouw, die twee tot één vlees. Een uniek gebeuren. En alle discussies ten spijt over evolutie en over een jaar, een eeuwenlang proces, dit unieke is ineens zichtbaar geworden. Man en vrouw. Een vrouw die bij hen paste. Een vrouw die Adam completeerde. Daardoor zijn ze één. Die twee zullen tot één vlees zijn. En de Bijbel zegt in het Nieuwe Testament, Paulus in Efeziërs hoofdstuk 5, deze verborgenheid, dit geheimenis, is groot, maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Discussies over hoe die tijdsperiodes zouden zijn verlopen mag misschien best een zinnige zaak zijn in een academisch milieu. Maar als het om geloven gaat, mag je als academicus best nadenken over hoe zit het dan. Geen moeite mee. Maar je zult toch ook, in elk geval ook moeten stellen, dat het om een verborgenheid, om een geheimenis, om een mysterie van God zelf ging. Christus en de gemeente. De Bijbel eindigt met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En er is iemand die een bruid bij zich heeft. Zo begint het. Genesis 1, 2. En zo eindigt het. Openbaring 20. En tussen dit alles staat de laatste Adam. De tweede mens. Die aan een kruis zijn leven gaf. En die voor mensen gaat voldoen. De Heer Jezus. Het is schitterend als je een keer voor jezelf die hele lijn ziet vanaf het prille begin tot en met het grote en het groteske einde. Het sublieme van het einde. Daartussenin is de boom van het leven, daartussenin is het kruis van Golgotha. Vanaf het begin heeft God met de mens omgang willen hebben. Hij heeft hen opgezocht in die tuin, die prachtige paradijselijke, of tuin, misschien moet ik het wel gewoon paradijs zeggen, waar in de avondkoelte contact was, harmonie was, en waar de Heere God sprak met Adam en Eva en wandelde omgang had met ze. Gods verborgen omgang, zegt Psalm 25, hebben zielen waar zijn vrees in woont, waar eerbied is voor hem. En Adam en Eva hebben daar ook van genoten. Hoe lang? Niemand weet het precies. En toen is die tegenstander gekomen en die heeft kans gezien om Eva op het verkeerde been te zetten. En dat is hem aardig gelukt. En Adam is meegegaan. Ik laat de discussie ook daarover maar los. Ik zelf denk dat het wel eens heel opzettelijk zou kunnen zijn geweest van Adam om met zijn vrouw die route te gaan. Om haar niet alleen te laten. Dus dat zou betekenen dat Eva weliswaar verleid is, maar dat Adam niet, laat maar zeggen, in de val gestapt is, maar dat hij heel bewust deze route is gegaan. Hoe dan ook, samen hebben ze de gevolgen ervan onder ogen moeten zien en ook gedragen. En tussen Adam en Noach ligt een hele periode. Volgens berekeningen waren er in de dagen van Noach toch al een paar miljard mensen. Ik kan dat niet zo goed uitrekenen, maar rekenmeesters hebben dit wel gedaan. Na Noach, dat begint weer met 8 zielen in de ark. En daarna is het tot aan de torenbouw van Babel weer misgegaan. Daarna is Abraham gekomen. Is Abraham uit Ur der Chaldeeën. Het is net vandaag weer zo'n beetje geopend voor het publiek, heb ik gelezen in de krant. Is Abraham uit Ur der Chaldeeën geroepen en naar het land gebracht, door God zelf aangewezen, het land Israël. En daar heeft Abraham aanvankelijk als een vreemdeling vertoefd. Ze zijn in Egypte terechtgekomen vanwege de hongersnood. Na Egypte 430 jaar later weer terug. Mozes niet helemaal, maar toch Mozes heeft dat volk door de woestijn mogen leiden, in de richting van mogen brengen. En in de dagen van Jozua zijn ze weer in het land terechtgekomen. Ging het allemaal beter? Nee. Iedere keer is het niet goed gegaan. Alles wat in de handen van de mensen is gegeven is tot op heden verknald. Hoogtepunt David, Salomo, toch wel heel erg mooi. Maar na Salomo gaat het helemaal mis. En bij Salomo gaat het al mis. Ballingschap, verwoesting van die tempel. Een tweede tempel, Ezra Nehemia. Beter? Nee, weer niet. Weer ging het niet goed. Toen kwam hij, de eeuwige, Yahweh. Yahweh wordt nog steeds in het Hebreeuws de eeuwige genoemd. Ze spreken de naam Yahweh niet uit. Ze spreken wel eens over de naam. Dan hebben ze het ook over Yahweh. Maar ze spreken dat niet uit. De eeuwige. En de eeuwige is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. Onder ons getabernakeld. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Zegt Johannes 1. Een heerlijkheid als van een enige geborene van de Vader, vol van genade en van waarheid. En die ene die onder ons woonde, die compleet de uitstraling was van Gods heerlijkheid en van Gods glorie, werd de tempel uitgestenigd. Ik heb me dat vreselijk aangetrokken de vorige week, waarom weet ik ook niet precies, maar het heeft me tot in mijn ziel geraakt dat hij, die zei, ik ben gekomen om de verloren schapen van het huis van Israël op te zoeken. Die zei, ik ben de goede herder. Ik zet mijn leven in voor mijn schapen. Johannes 10, weet je wat die prachtige teksten in Johannes 10. De een is nog mooier dan de andere. Dat hij uitgerekend daar in Johannes 10 middels stenen uit de tempel wordt gegooid. Ze namen stenen op om hem te stenigen. Ze wilden hem grijpen, ze wilden hem vermoorden. De goede herder. De eeuwige, de ik ben de goede herder. Ik ben het die naar mijn schapen vraagt. De ik ben, de eeuwige, Yahweh zelf, werd uit de tempel gegooid, is weggegaan. In oostelijke richting, weggetrokken, lees maar eens aan het eind van Johannes 10. Is terechtgekomen op de plaats waar Johannes de Doper voorheen al doopte. Daar is de Heer Jezus weer terug bij af, helemaal terug bij af. En er kwamen velen tot hem daar. Hij is niet meer openlijk in de tempel geweest. Wel is hij later op het verzoek van Martha en Maria naar Jeruzalem gegaan om Lazarus uit het graf te roepen. Ik zal u, en dat kan ik niet doen in 3 zinnen, ik zal u graag vertellen, ik zou u graag willen vertellen, dat in Lazarus de complete geschiedenis van Israël te zien is. Op het moment dat ze hem eruit gooien, hem de heilige, hem de eeuwige, de ik ben, is Lazarus ziek. Gelukkig zijn er nog die zeggen, Heer die u lief hebt is ziek. Eigenlijk zou je dat moeten bidden voor Israël. Het is het gebed voor Israël. Heer die u lief hebt, want de Heer houdt van Israël. U weet, de Heer Jezus heeft maar 2 keer geweend. Beide keren op de Olijfberg. 1 keer toen hij Jeruzalem zag. En 1 keer toen hij Lazarus zag. Misschien wel op dezelfde vierkante meter. Hij heeft geweend. Heer die u lief hebt is ziek. Zijn er nog mensen die vandaag de Heere aanlopen met de boodschap. Heere, Israël is ziek. En de Heer Jezus zegt, Israël is ziek. Ja, het is ziek. Maar ik ga heen om me uit de slaap te ontwaken. Dat is allemaal destijds gezegd door de Heer Jezus. Ik weet niet meer wie het. Ergens. Ik ga heen om Lazarus uit de slaap te ontwaken. En ze zeggen dan, nou als hij slaapt zal hij dus weer beter worden. Maar hij was gestorven. Hij heeft nog 2 dagen gebleven waar hij was. Zal ik het voorzichtig zeggen, 2 keer 1000 jaar? Begin maar eens wat te denken. En hij gaat dan terug. En dan blijkt dat Lazarus al 4 dagen in het graf ligt. Hele merkwaardige tijdsrekening. Vanaf het prille begin van Abraham tot dat moment, zelfs tot en met het einde, is 4000 jaren. Lazarus komt naar buiten. Dan is er feest op de Olijfberg als hij komt. Er wordt gegeten op de Olijfberg. Er wordt maaltijd gehouden op de Olijfberg. Er zijn geweldige dingen. Het is veel te vlug voor je, maar misschien krijg je een klein stukje kapstok in je handen, waardoor je hierover kunt nadenken en dan ineens gaat beseffen dat dat wat er toen is gebeurd onnoemelijk rijk en onnoemelijk wijs is geweest van de Heere. Hoe dan ook, ze hebben de Heer Jezus verworpen. Israël is ziek geworden. Israël is aan de kant gezet, niet definitief. De Heere komt weer om Israël op de Olijfberg uit de slaap te laten ontwaken, om ze uit de dood te laten opstaan, zoals bij het graf, bij het kruisigen van de Heer Jezus er een aardbeving was en daar ineens Israël zichtbaar wordt in die ontslapen heiligen die zichtbaar worden. Hele merkwaardige teksten aan het eind van het Matthäus evangelie. Zo zal het in de toekomst gebeuren. Aardbeving op de Olijfberg en de graven gaan open. Lazarus komt naar buiten, maakt hem los en laat hem heen gaan. En dan is er opnieuw harmonie tussen de Heer Jezus, God de Vader, God de Zoon, God de Geest en het volk Israël, denk ik. In diezelfde tijd worden wij gezien als gemeente in een soort bovenzaal situatie. Het gaat veel te vlug voor jullie, maar probeer het maar. En laat het daarna maar los als het te moeilijk is. De lijn van de geschiedenis is dat de Heer Jezus zijn leven heeft willen geven voor mensen die niet naar hem vroegen. Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. De beloften, de toezeggingen van de Heer zullen inhoud krijgen, omdat de Heere God het aan zichzelf verplicht is. En daarom doet hij het ook. Hij gaat het waarmaken. Hij gaat Lazarus uit het graf roepen. Hij gaat daar weer iets bijzonders doen op de Olijfberg. Dat komt allemaal. Maar in die tussentijd zijn wij, de gemeente, bij de Heer Jezus, met de Heer Jezus. In de bovenzaalsfeer van Johannes 13. En in het vaderhuis straks van Johannes 14. En in de heerlijkheid van de Heer Jezus van Johannes 17. We zullen genieten, op een geweldige manier genieten van de zegen die de Heer Jezus heeft aangebracht. Allen die hier zitten en de Heer Jezus kennen als hun heiland, als hun verlosser, zijn heel erg rijk. Rijk door de zegeningen die de Heer zelf heeft aangegeven. Je bent zo bijzonder, zo uniek. Je mag daar zijn waar de Heer Jezus zelf is. En je zult hem vergezellen, hem completeren. Hij, de Heer Jezus, is niet compleet zonder jou, zonder ons. Zoals Adam en Eva een eenheid waren al voordat het zichtbaar werd, zo is het ook vandaag. De bruid is in Christus. Het is nog niet zichtbaar. Er komt een moment, zegt Johannes 17, dat de wereld erkent en dat de wereld gelooft. Dat komt nog. En dan zullen ze, oh ja, kijk, daar heb je het. Die twee, die horen bij elkaar. En dan ben je precies bij Johannes 20, bij Openbaring 20 aangekomen, waar de eeuwige situatie begint en daar uit Jeruzalem, uit de hemel neerdaalt een bruid voor haar man versiert. Daarbij mag je denken aan een koning der koningen en aan een heere der heren en aan een bruid die hem vergezelt. Ik kan me moeilijk indenken hoe het straks zal zijn als prins Willem-Alexander koning zal zijn en Maxima hem vergezelt. Nu al wel een beetje. We hebben wat beelden gehad met de koninginnedag. Een beetje nare elementen ook. Maar goed, we hebben toch een beeld van hoe het zal zijn. En hoe daar een plaats is voor de koningin. Voor in dit geval prinses Maxima. In onze situatie. Hoe zal het straks zijn? Als de koning komt. De koning komt in heerlijkheid, in majesteit. De Bijbel zegt, en dat hadden we al, dat hij dan komt in koninklijke heerlijkheid, schitterend. En als hij op de Olijvenberg landt, aardbeving, aardverschuiving, straalt, de aarde straalt vanwege zijn heerlijkheid. Alles is een en al schittering, een en al glorie. En de Heer Jezus wordt vergezeld van. Heb je je ooit afgevraagd dat jij en ik hem zullen vergezellen als hij komt? Daarom moeten we ook eerst naar hem toe. Voordat de eindfase eigenlijk definitief begint, gaan wij van hier naar hem. Ik probeerde in de voorbije avond dan iedere keer te zeggen dat de opname van de gemeente, het weggaan van de gemeente, een hele reële stelling is. Vroeger werd dit vrij algemeen geaccepteerd. Vandaag is daar enorme kritiek op. Kan niet, dit kan niet. Wij kunnen toch niet de dans willen ontspringen voordat de nare tijden komen. En wij zeggen, jullie zitten een beetje na ons de zondvloed. Een beetje dat idee, dat kan niet. En bijna niet meer te vertellen. En als je dit vandaag wel vertelt, in de reformatorische hoek, dan kijken ze je aan alsof het in, ergens onweert. En als je dat in evangelische hoek vandaag vertelt, dan is het niet alleen in Keulen aan het onweren, als ik dat zo mag zeggen, maar dan is heel Duitsland en heel Nederland en heel Europa in een soort onweerswolk terechtgekomen. Dat is nog erger. Want dit is zo gek, dit is zo van vroeger, dit is zo achterhaald. En allen die dit ooit gezegd hebben, die worden gewoon belachelijk gemaakt. Dat is echt zo. Ik sta dit niet zomaar wat te vertellen, want dit is de grote nood van mijn hart vandaag de dag. Dat je de boodschap van de komst van de Heer Jezus voor de gemeente eigenlijk niet meer kwijt kunt. Waarom kun je het niet meer kwijt? Waarom komt het niet meer over? Omdat het typische van de gemeente niet meer zichtbaar is. Omdat het eigene, het magnifieke van de gemeente niet meer eruit springt. Ja, we zijn gewoon gered. Nou, er komt nieuwe hemel, nieuwe aarde. Nou, heb ik ook een plekje. Misschien wel eigen tuintje, eigen boompje. Maar het typische van de gemeente is niet dat ik een plekje heb op de nieuwe aarde. Het typische is van de gemeente dat ik in het huis van de Vader hoor. Dat ik daar bedoeld ben om de Heer Jezus te completeren. En vanaf het moment dat de gemeente niet meer praat over dit typische, dit eigene van de gemeente, dan is alles vaag. En dan krijg je het niet meer aan het verstand gebracht en ook niet meer in het hart gelegd. Ik ga niet mijn nood op jullie leggen, maar ik ga gewoon vragen of je na de hele serie over deze onderwerpen eens een keer wilt zeggen, Heer Jezus, dank u voor wie u bent. Dank u voor wat u bedacht hebt. Dank u voor het goddelijke plan, het eeuwige plan. Eeuwige plan van voor de grondlegging van de wereld. Om aan zijn beeld gelijkvormig te zijn. En om hem compleet te doen zijn. Ik wou dat ik erin kon pompen en dat het er nooit meer uit zou gaan. Niet om een examen af te nemen daarna en jou een goed cijfer te geven. Maar gewoon voor je hart, voor je ziel, maar ook voor je lofprijzing. Want jij en ik zijn zo uniek, zo bijzonder. En dit unieke gezelschap, dit bijzondere gezelschap gaat hier vandaan. Hoort hier ook niet. Om die reden hebben we hier geen plek. Zijn we hier vreemdelingen en bijwoners. We zijn nog niet aan het oefenen voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Om het een beetje aardig te doen verlopen. Doen we nu ons best in milieutermen of zo. Helemaal niet. Het gaat hier helemaal niet over onze plek hier. Het gaat erover dat wij van hier gaan. Dat unieke van de gemeente is misschien wel het allerbelangrijkste argument om duidelijk te maken dat de gemeente van hier vertrekt voordat de eindfase begint. Als de gemeente weggaat, gaat er een grote noodtijd ontstaan. Een grote verdrukking komen. Die grote verdrukking levert toch nog een grote schade op die niemand tellen kan. Hoor ik die dan ook bij de gemeente? Nee. Probeer nu eens te parkeren dat jij en ik het unieke gezelschap zijn. Dat wij van hier vertrekken. Dat we dan bij hem zullen zijn. Omdat we compleet zijn. Omdat het lichaam voltallig is. Omdat de gemeente helemaal compleet is. En niemand meer aan mankeert. We gaan naar hem. En hier op aarde gaat het leven door. De politiek slaat toe. Midden-Oosten staat in brand. Vijandige activiteiten. Gigantische toestanden. Israël wordt belaagd. Bedreigd. Op alle mogelijke manieren in de tang genomen. Ja, maar dat is dan het einde van iedereen. Nee, er komt toch nog een enorme opwekking in die grote verdrukkingstijd. Een grote schade die niemand tellen kan, komt tot geloof. Hoe? Nou, door de prediking van 144.000 Israëlieten. Die dan toch in de stadblokken blijken te staan. Door bomen, bloemen, planten, prachtige dingen. Maar ook misschien wel door de schokkende dingen van het zuchten van de schepping. Al die dingen samen zullen ertoe leiden dat er heel veel mensen tot geloof komen. Ik zeg niet dat ze bij de gemeente horen, dat is ook niet zo. Maar ze zullen wel tot geloof komen. Na de grote verdrukking komt de Heer Jezus. Hij komt op aarde. Dat is het moment van zijn verschijning op de Olijfberg. Dan begint de dag des Heren. De dag des Heren begint met vuur, met oordeel over al die opstandigen die bezig zijn om Jeruzalem te vernielen, om het volk van God in de pan te hakken, om alle mogelijke dingen die aan God herinneren weg te nemen, om afgodische dingen neer te zetten, om op de heilige plaats, de Tempelberg, een afgods neer te zetten. Iedereen moet buigen voor een afgodisch stelsel daar. En de hele wereld doet mee. Iedereen doet mee. En als je niet meedoet, kun je niet kopen, kun je niet verkopen, maar je hebt geen toegang meer. Dat is die tijd. Dan komt de Heer Jezus. De dag des Heren begint. De dag des Heren duurt 1000 jaren. Niet zo vreemd met 2 Petrus 3. Want 1 dag is bij de Heren als 1000 jaren en 1000 jaren is als 1 dag. En de dag des Heren eindigt met vuur uit de hemel, waardoor de elementen brandende wegsmelten. Dat zegt 2 Peter, las ik met je vanavond. De dag des Heren zal komen als een dief. De dag des Heren begint met het oordeel van God over de natiën, over de volkeren die allemaal rondom Jeruzalem zijn. De dag des Heren is een dag waarin schapen en bokken gescheiden worden. De dag des Heren is ook een dag waarin er vrede heerst, waarin ieder onder zijn eigen wijnstok en ieder onder zijn eigen vijgenboom leeft. Er geen oorlog meer geleerd wordt en de zwaarden inderdaad ploegscharen worden en snoeimessen worden gebouwd uit speren. Dat is de dag des Heren. Duurt 1000 jaar. 1000 jaren van vrede. Maar dan ziet de duivel kans, dat hadden we de vorige keer, om toch weer uit zijn gevangenschap losgelaten een enorme massa tegen de Heren op de been te brengen. Dat doet hij. En dan komt de vuur uit de hemel en dat is dan het einde van alles. Grote witte troon. Elementen branden weg. Alles wat er is versmelt. Niets blijft erover. Die huidige aarde ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel. En de opstandigen zullen voor de grote witte troon staan en veroordeeld worden. Dat is het einde. En dan begint de eeuwigheid. Nee, de eeuwigheid was al begonnen. Dat is het moeilijke van het begrip. Maar dan is de tijd ineens voorbij. Dan hebben we geen getallen meer. We hebben geen jaren meer. We hebben eigenlijk niets meer. We hebben niets dan de eeuwige. En de eeuwige gaat zichzelf openbaren. Wie zijn er dan nog over? Nou, de duivel zit in de hel. Het beest en de valse profeet waren als eersten in de hel terechtgekomen. En de derde die daar komt is de duivel. En daarna komen er mensen die niet geloofd hebben, die via de grote witte troon te horen krijgen. Kijk, en iedereen op dat moment zegt amen. Ik weet niet of ze dat woord gebruiken. Maar ze zijn helemaal overtuigd dat er geen onrechtvaardig oordeel geveld is. Volstrekte duidelijkheid, absolute helderheid. Wat hij zegt die op de troon zit, dat is waar. En ze zullen hun hoofd buigen. In de gereformeerde traditie, de wat zwaardere gereformeerde traditie, wordt vandaag gezegd: als ik in de hel kom, zal ik God nog prijzen, want hij heeft gelijk. Dat klinkt heel vroom, hè? Het klinkt zelfs afschuwelijk vroom. Met de nadruk op afschuwelijk. Maar eigenlijk is het zo. Het is wel waar. Mensen die in de hel terechtkomen zullen zeggen: God heeft gelijk. Hij kon niet anders. Geen sprake van rebellie. Geen sprake van een verkeerd gevoerd proces. Of weet ik veel wat voor toestanden een proces zouden kunnen verstoren. Helemaal helder voor iedereen. Op dat moment komen er veel in de hel. Ik ben bang van wel. Maar wie komen daar? Nou, de Bijbel zegt, ik heb het met je gelezen in Openbaring 21 vers 8 aan het eind. Ja, er zijn dus de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars. Hun deel is in de poel die brandt van vuur. Er komt een hele horde. En jij zegt op hetzelfde moment: juist, jongen, nou, ik heb daar misschien niemand om omgebracht. Ik ben dus eigenlijk geen moordenaar. Nou, lafhartig, ja, daar ben ik ook wel een beetje. En ongelovig heb ik ook wel een poosje gehad. Verfoeilijk, ja, kan ik mezelf ook wel invinden. Moordenaar misschien niet. Maar ja, Paulus zegt, de voeten zijn snel om bloed te vergieten. Hè. Het gaat dan over jou en over mij. Met andere woorden, wij zijn ook niet van die hele fraaie mensen. Hoereerders, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars. Nou, bij die laatste categorie zegt waarschijnlijk iedereen hier vanavond: ja, dat heb ik ook wel eens gedaan. Leugentje om bestwil, is dat toch geen leugen? Dat is de categorie die in de hel komt. Maar wij dan? Wij waren toch eigenlijk niet zo veel beter. Misschien wel geen draad beter dan al die mensen die daar genoemd worden. Nee, klopt. Alleen jij bent met de erkenning van je schuld tot God gegaan. En de Heer Jezus wilde van God verlaten worden. Hij wilde de tweede dood voor jou ondergaan. Hij wilde van God verlaten zijn. De hel betekent van God verlaten zijn. God is daar niet. En als God daar niet is, dan is er geen vriendelijkheid, geen goedheid, geen liefde, geen welwillendheid, geen goede tierenheid, geen licht, alleen maar duisternis. Vreselijk. Maar de Heer Jezus wilde voor mensen zoals wij die pijn voelen, die straf dragen. En dat is het wonder van je bekering. Hou je goed vast. Want we denken dat we hebben wel 12, 13 zonden gedaan. Die hebben we even aan de Heer bekend. En nu zijn we eraf. Nee, nu zijn we gered. Nu zijn we bekeerd. Is dat zo? Uit het hart komen voort, zegt de Bijbel. Uit jouw hart komt voort. Van alles. En iedereen die gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, is gered. Waarom gered van de hel? Omdat de Heer Jezus voor jou wilde sterven. Dat is die tweede dood. Je zou allemaal nog de eerste dood kunnen moeten ondergaan. Dat zou kunnen, vanavond nog, of morgen of overmorgen. Wie weet. Ik hoop het niet, ik hoop dat we zo naar de Heer gaan. Dat we niet ontkleed, maar overkleed zullen worden. Maar het zou kunnen zijn dat we allemaal nog moeten sterven. Maar die tweede dood niet. Die heeft Hij voor mij ondergaan. Ik was dood, maar ik ben gevonden. Dood in misdaden en overtredingen. Nou, absoluut. Dat was mijn vonnis. Maar Hij heeft mij, die dood was, levend gemaakt. Door het geloof in Hem heb je leven uit God. Eeuwig leven. Dit is zo geweldig, maar ook zo belangrijk, dat we opnieuw gaan zeggen, aha, dus de Heer Jezus heeft voor mij de angst, de pijn, de zwaarte, de druk van de hel ondervonden. Ja, toen Hij van God verlaten werd. Dat is het erge. Hij wilde het ondergaan. En omdat God hem uit de dood heeft opgewekt, omdat Hij is opgestaan nadat Hij het werk volbracht had, kun je nu vrij uitgaan. Voor altijd vrij. Dit zijn geweldige dingen. Echt veel meer dan je misschien denkt van ja, dat zijn orthodoxe formuleringen van een evangelieboodschap. Nou, dat is het niet helemaal. Ik wil zo graag helder maken wat er aan de hand is. Maar vanaf het moment dat de grote witte troon geweest is en de mensen het oordeel hebben uitgesproken gekregen, omdat in de boeken nog steeds die last staat. Stel dat mijn naam daar staat in de boeken van God, dan is daar door alle zonden die ik bedreven heb een grote streep gezet. Of ze zijn uitgedelgd. Ze zijn weggevlakt, uitgewassen door het bloed van het lam. Weggewassen. Ook al zijn uw zonden rood als karmozijn, ze zullen wit worden als witte wol. Weggewassen door het prachtige bloed van de Heer Jezus. Het kostbare bloed van een onberispelijk en vlekkeloos lam. De Heer Jezus. Heb je dat? Vanaf het moment dat je dat ziet en de hel bevolkt zal zijn door de rijke man en velen na hem, begint de eeuwigheid. En in die eeuwigheid zijn er alleen nog mensen. God wil wonen bij de mensen. Wat voor mensen? Nog Joden en Nederlanders en Grieken en misschien Somaliërs. Nee. De eerste dingen zijn voorbij. De dag Gods breekt aan. Dat is wat anders dan de dag des Heren. De dag des Heren begint bij het komen van de Heer Jezus op de Olijfberg, die daar midden doorspleit. Die dag duurt 1000 jaren. Sluit af dus met vuur uit de hemel, waardoor elementen brandende weg smelten enzovoort. En dan begint de dag God. De dag waarin God woont bij de mensen. Dat was hij van plan met Adam en Eva. Dat was hij van plan met Mozes en de Israëlieten. Toen zei hij, ik heb jullie uit Egypte gehaald om bij jullie te wonen. Exodus 29. En toen hij kwam, de Heer Jezus, en hij heeft onder ons gewoond, nog een keer, de tent van God bij de mensen, hij heeft onder ons getabernakeld, letterlijk. En dan begint het echt. En in die eeuwigheid zijn er alleen nog mensen. De duivel is er niet meer. God heeft zijn plan helemaal afgemaakt. En die dan nog leven, die leven uit God hebben gekozen voor hem. En niet voor de duivel. Daarom is het vandaag zo belangrijk om te evangeliseren en om te vertellen. Vlucht dan, eer je sterven moet. Met je zonde naar Jezus voor het komma. Als je wilt, er is ruimte, nu nog. De dag van Gods genade is er nog. Wie wil mag komen. Je mag het water des levens om niet in. Maar die dan nog leven, die zullen worden gevoerd naar de bronnen van het water des levens. Daar zullen ze tot in eeuwigheid mogen genieten. Ja, maar wat moet ik dan doen al die 1000 jaren als soms een maand al lang duurt? Of een jaar, moet ik dan steeds dezelfde termen gebruiken, dezelfde liederen zingen of begin ik bij nummertje 1 van opwekking en ga door tot 600 en weet ik veel opwekking. Misschien zeg je dan niet meer, ik ken die laatste nummers niet. Misschien heb je ze dan intussen geleerd, dat zou ook nog kunnen. Of ja, we kunnen een andere bundel nemen. Ja, we hebben bij Johannes de Heer tot boven de 1000 inmiddels. Dus het schiet lekker op. Met een supplementje, met een aanvullingje kom je er echt. Die bestaat. Die liederen soms. Anderen zeggen ja, nee. Onze bundel natuurlijk. En wat ze daaronder verstaan, dat laat ik nu weer even in het midden. Maar sommigen hier begrijpen heel wel wat ik bedoel. Elke dag hetzelfde. Een soort eerste repetitie. Lieder 1 tot en met 12. En dan daarna een soort generale repetities middags. En dan s'avonds een uitvoering. Maar ja, de volgende dag ga je dan weer verder. Is dat het ongeveer? Word je daar niet moe van? Je wordt er niet moe van. Je hebt geen begrip meer van tijd. Er is geen tijd meer. We zullen bij hem zijn. Bij de Heer Jezus zijn. En we zullen hem vergezellen. En we hebben één enorm verlangen. En dat is te zeggen. Zie je wie hij is? En ze zullen allemaal applaudisseren. Er is geen tegenstand meer. Geen oppositie meer. Geen gekrakeel meer. Er zijn geen processen meer. Er is ook geen begrafenis meer. Er is niets meer. Alle eerste dingen zijn voorbij. Maar als je je dit realiseert, dat dit het eindpunt wordt. Hij, de Heer Jezus, zichtbaar. God de Vader, God de Zoon, God de Geest. In alle glorie neergezet. En wij daaraan verbonden. Daarmee één. Dan ga je alleen maar verlangen, Heer Jezus. Dit is iets wat u toekomt. Dank u wel voor dat geweldige werk door u volbracht. Dank u wel voor alles wat u bedacht en wat u hebt gedaan. Het is bijzonder. En jij en ik gaan hem eren. En als je je dit realiseert, zegt 2 Petrus 3, dan wil je wel bespoeden, spoedende naar de dag Gods. Dat betekent dat je verlangen mag krijgen naar die tijd. Dus niet alleen een soort vredetoestand, afwezigheid van oorlog, die dan toch nog later terugkomt. Nee, je spoedende naar de dag Gods betekent dat je hiernaar verlangt. Dat God kan wonen bij de mens. Ik hoop dat je begrijpt dat God begon met te wonen bij de mensen. Bij Adam en Eva. En dat God aan het eind van onze Bijbel gaat wonen bij de mensen. En dat er op aarde een situatie is ontstaan. Ja, de zee is niet meer. En hoe het dan met het klimaat moet, dat laat ik ook maar los. Ik ben geen deskundige. De eerste dingen zijn voorbij. Rouw en moeite en verdriet. We hadden vroeger een broeder rouw. En we zeiden, nou, er komt nog een tijd dat we daarvan verlost zijn. Dat was niet zo leuk voor hem. Maar hij snapte het. Want hij was het er ook mee eens. Er zal geen rouw meer zijn. Maar hij krijgt een nieuwe naam en jij krijgt ook een nieuwe naam. Dus no problem voor die tijd. Nee, maar dat werd wel eens gezegd. Hij heette zo. Maar die dingen zijn er niet meer. Geen ziekte, geen zorg, geen rouw, geen verdriet, geen pijn. Je zou bijna verlangen naar die tijd. Eindelijk vrede. Een soort meditatie in het oneindige. Ik weet niet of je zelf houdt van nadenken over de toekomst. Maar dat zijn zulke kostbare momenten dat je zegt, Heer Jezus, wat zal het zijn als u hier op aarde rondloopt en iedereen blij is met u. Nog een keer Koninginnedag. Als ze komen in Apeldoorn, dan klapt iedereen. En ze waren denk ik ook veelal heel erg blij met de komst van de koningin en met de komst van het prinselijk paar en zo. Het was allemaal geweldig, diep helemaal anders. En misschien is dat nu wel precies wat met de zondeval ook gebeurde. Maar dan komt de Heer Jezus. En we zijn bij hem. In het prachtige kleed door hem zelf aangereikt. Voor het bruiloftkleed hoeft u niet iets zelf te doen. Heb ik vroeger wel eens gezegd. Dat wil ik, als ik dat nooit teruggenomen heb hier, dan neem ik het nu terug. Alsof het onze rechtvaardige daden zouden zijn. Dus het witte linnen. Hè? Dit zijn de gerechtigheden van de heiligen. Dit zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. Alsof ik dat zelf zou moeten bewegen. Dat is niet zo. U staat in een kleed door hemzelf gegeven. En hij zorgt ervoor dat je zonder vlek of rimpel of iets dergelijks bent. Jij bent vlekkeloos. Dat heb jij niet gedaan, dat heeft hij gedaan. Zoals de knecht van Abraham een bruid zocht voor de erfgenaam van alles. En uit zijn koffer een prachtige jurk tevoorschijn toverde. En Rebecca, zo heette die mevrouw, die jurk aantrok. En daar stond ze dan in de tooi en in de kleur en in de rijkdom van Abraham. Had ze dat zelf verdiend? Had ze dat zelf? Nee, geschonken. Zo zie je het ongeveer. Een klein beeldje. Je mag het boek Hooglied wel eens lezen. En zeggen, hoe ziet die bruid er dan uit? Nou, dat kun je lezen, hoe ze eruit ziet. Schitterend, prachtig. In de tooi van hem. In de glorie van hem. En we zullen bij hem zijn, met hem zijn. Stel dat de Heer Jezus op inspectietocht gaat, op Koningsdag gaat. En we komen aan in deze contraien, laat ik dat nu eens voorzichtig zo zeggen. Het is allemaal nieuw, het is allemaal anders. Het gaat niet meer om de Achterhoek en over Twente en over ja, de Duitsers en die grens tussen Dinxperlo en Duitsland. Die ligt er wel heel dicht bij ons, voorbij. Echt voorbij. En de eventuele haat ten aanzien van andere volkeren, voorbij. Het is er niet meer. Maar hij gaat bezoek brengen, laat ik maar zeggen, op een bepaald terrein, een bepaald gebied. En we gaan met hem mee. En iedereen is blij met hem. Iedereen huldigt hem. Iedereen geeft bloemen. Te menselijk. Iedereen geeft een geschenk. Aanbidding, hulde. Iedereen. En jij denkt, samen met mij, je hebt gelijk. Dit is het beste wat je kunt geven aan hem. Je denkt niet van, ik wil ook wat. Dat is ook voorbij. Die tijd is ook gepasseerd. Het gaat om hem. Het gaat uitsluitend om hem. Hij krijgt de hulde. Het is de eeuwigheid. God wil wonen bij de mensen. Wat doen wij dan? Hem vergezellen. Hem completeren. Bij hem zijn. En ons mateloos verheugen in alle aandacht en in alle eer die hij krijgt van iedereen die dan hier op aarde is. Nieuwe hemel, nieuwe aarde. Het oude is voorbij. En als je dat realiseert, zegt 2 Petrus, dan wordt het tijd dat je opwast en in de genade van onze Heer Jezus Christus. In de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Dat zegt hij. In dat verband staat die tekst. En in dat verband staat 1000 jaar, dat is één dag. En één dag, dat is 1000 jaar. Met andere woorden, je kunt helemaal niet meer in termen van tijd gaan denken. Dat lukt al helemaal niet meer. Kan ook niet meer. Het gaat om hem. De eeuwige. Zult u de Heer Jezus de eeuwige durven noemen? Zult u dan ook durven zeggen dat u eeuwig leven hebt? Dat u hem als uw leven hebt? Dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen, zei de Heer Jezus. Maar het eeuwige leven is verderop in 1 Johannes, in hoofdstuk 5. De Heer Jezus zelf. Hij is dat eeuwige leven. Dat heb je. Jij hebt hem. En als je hem hebt, heb je het eeuwige leven. Hoor je bij dit gezelschap. Wat een wonder. Op hetzelfde moment dringt de nare gedachte misschien naar je op van, ja, maar mijn kinderen dan, en de kleinkinderen, en de familie, en buren, werk, collega's. Klopt. Wij dan wetende de schrik des Heren overreden de mensen, laat u met God verzoenen, zei Paulus. Als je dan weet wat er gaat gebeuren, nou, dan kun je toch niet meer je mond houden, dan kun je toch niet meer zeggen, maar nou, het doet er niet toe. Dan maakt het wel te degen wat uit. Nou, vroeger gingen we dan aan de hoek van de straat staan en gingen we zingen. Tegenwoordig mag dat misschien ook niet meer van de regering of van de plaatselijke overheid. Ik weet niet of dat zo moet, maar je mag wel vertellen. Ja, maar dan krijg ik misschien wel een tik op mijn neus. Dat is heel wel mogelijk, ja. Dat klopt. Wie kreeg nou meer een tik op zijn neus? Even heel plat gezegd. De Heer Jezus. Ben je beter? Ben je meer dan Hij? En waarom houden we ons dan stil? Waarom praten we wel over, ja, maar die supermarkt is goedkoper dan die. En je moet daar, moet je dit gaan kopen en daar moet je zus gaan. En schoenen zijn daar in de aanbieding. En Albert Heijn heeft kip voor 3,99, heb ik vandaag gezien. Een kilo kip. Ja, toch €2 verschil. Hè? Praat de hele wereld over. Nee, ik wil zo'n stom voorbeeldje. Het is nog echt ongelooflijk. Maar een stom voorbeeldje, daar hebben we het wel over. Maar waarom niet over hem? Als eeuwigheid dit is, dan moeten we ons nu spoeden naar de dag Gods. Dat betekent concreet, daar moet je op gefocust zijn. Dit moet je einddoel zijn. Dit is het. God wil wonen bij de mensen. En dat wil hij nu al in jou. Hoor je het goed? Daarom ben jij nu al iemand die deel heeft aan dat nieuwe, aan dat eeuwige. Daar heb je nu al het profijt van, want God woont al bij jou. Nu al. Dat is echt uniek. Dat is nooit gebeurd in het Oude Testament dat iemand permanent God bij zich had, de eeuwige in zich had. Jij wel. En als je dan dit bedenkt, dan zeg je, dan wil ik mij echt verdiepen in hem. Dan wil ik opwassen in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. 2 Petrus 3. Welke gevolgen dit heeft voor de aarde, heb ik geschetst met Openbaring 21, de eerste verse. Maar wat dat dan voor mij en voor jou vandaag betekent, dat is 2 Petrus 3. Je bent bijzonder rijk en heel erg gezegend. En je hebt een schitterende toekomst voor je. Eindeloze heerlijkheid. De heerlijkheid van de Heer Jezus zelf. Want hij zei, ik heb ze mijn heerlijkheid gegeven. En ik wil dat ze bij me zijn. En mijn heerlijkheid zien en krijgen. Dat is wat hij zei. Een plaats in het huis van de Vader, voor jou en voor mij, blijft zo. Gaat nooit meer weg. En toch, God zal zijn tent laten zien bij de mensen. En jij bent daarbij. Of ik er letterlijk bij ben, dat laat ik nu even los, maar je bent erbij. Je zult je daar enorm in verheugen en blij zijn met alle eer die de Heer Jezus dan krijgt. En ik hoop dat je nu ook blij bent met de eer die de Heer Jezus misschien krijgt uit ons hart en uit ons denken. Amen. En broeder, gaf mij een tip. Stel nou dat je van al die dingen niet zoveel snapt. Nieuw, misschien kun je dat boekje een keer kopen. Dat is van H.L. Heikoop. Ik heb het al jaren in mijn boekenkast. De toekomst heet dat. Hij heeft het in zijn tijd geschreven. Misschien zijn er voorbeelden. De actualiteit is natuurlijk wel wat achterhaald. Maar de inhoud is schitterend. Ik heb hem leren kennen als een buitengewoon iemand. Dus iemand aan wie ik ontzettend veel te danken heb. Dat heb ik hem ook persoonlijk mogen zeggen, ook aan het eind van zijn leven. Is erg vaak bij ons geweest, ik ben ook erg vaak bij hem geweest. Is nog te verkrijgen, kost slechts 3 euro. Ik heb hem niet in voorraad, ik verdien er ook niks aan. Er is nog iets, er is ook een soort kaart beschikbaar. En die kunt u niet meer krijgen in de winkel, die bestaan niet meer. Alleen antiquariën, maar daar moet je net tegenaan lopen. Maar via internet kun je hem wel downloaden en dus uitprinten. Hier zit een broeder die zegt, ik heb al wel enkele honderden van deze kaarten gewoon geplukt van mijn scherm en laten printen. En dat is dus eigenlijk een soort kaart waarin je de gebeurtenissen op een rijtje krijgt. Als geheugensteun, van harte aanbevolen. Maar het mooiste is de Heer Jezus zelf. En daar wil ik graag voor danken. Onze God, onze Vader, Hij... Uw Zoon is de enige die voor u belangrijk is. En u wil dat Hij schittert. Dat Hij, die eeuwige Zoon, door engelen aangebeden, daar zal zijn in glorie en in heerlijkheid. Iedereen is blij met Hem op den duur. Als alle elementen van zonde en ongerechtigheid en verfoeilijkheid weg zijn. Als de macht van de duisternis weg is. Als het alleen nog gaat om mensen die leven hebben uit God, dan is de Heer Jezus daar de schitterende, de heerlijke, de majesteitelijke, de God der Vaderen, de eeuwige, Yahweh zelf, de Ik Ben. En wij zullen bij Hem zijn en met Hem zijn. Dezelfde heerlijkheid. Eén met Hem. Onbegrijpelijk. Vader, ik wil u ook nu zeggen, het lied wat ik heel vaak zing voor mezelf. Ik weet niet waarom Gods gena aan mij ook werd betoond. Ik weet het niet, maar ik weet in wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat het door Hem is, mijn heiland. We danken u voor elkaar, we danken u voor de voorbije avonden, we danken u voor deze avond, we danken u voor uw woord, we danken u voor wat u zeggen wilt ook over de toekomst, wat u ons duidelijk wilt maken, dat we vandaag een hele bijzondere plek hebben, een bijzondere positie hebben in Christus. En we willen belijden dat we in heel veel gevallen die positie niet meer zien, weer wegzakken in het dagelijkse leven en we gaan bakkeleien over onderdelen, alsof dat hoofdzaak is. Vader, we willen erkennen dat we uit elkaar geslagen worden door de meest onzinnige verschilletjes. En we hebben niet meer in de gaten dat we op moeten wassen in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Dat we ons niet meer spoeden naar de dag Gods. De dag waarin de Heer Jezus zo zal schitteren. Zo alle eer gaat krijgen. We willen u danken dat u ons daarop wilt wijzen vanavond. Dank u voor de organisatie. Dank u voor het gebouw, de mogelijkheden, de praktische faciliteiten die er waren iedere keer. Dank u voor de hartelijkheid en voor de vriendelijkheid. Dank u wel voor uw zorg daarin. We danken u ook voor elkaar. We bidden ook uw zegen als we uit elkaar gaan. Maar u wilt ons ook zegenen. Eigenlijk hoeven we dat niet eens te vragen, want zo bent u. Dat doet u altijd. U wilt met uw zegen bij ons zijn. En daarom willen we bidden of wij voor die zegen helemaal open zullen zijn. Zodat we het genot daarvan ook zullen kennen. We prijzen uw naam en eren u in de naam van de Heer Jezus. Amen.